Nu wij in Matteüs 24 waren, neem ik u ook even mee naar Lucas om een ander probleem min of meer te bespreken. In Lucas namelijk vinden wij in hoofdstuk 19 de intocht in Jeruzalem, waaruit wij gelezen hebben. Dus vanaf dat moment zijn wij inderdaad in die paar dagen die resten tot aan de kruisiging, de dagen dus waarin de Heer elke avond terugging naar de Olijfberg en daar met de discipelen sprak. Dat staat in Lucas 21, vers 37. Desdaags nu, overdag, was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit. Hij beschouwde Jeruzalem niet als zijn thuis meer. Hij ging uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. Dat is vermoedelijk ten huize van Lazarus, Eliazar. Lazarus, Maria en Martha enzovoort. En daarna in de ochtend dan ging hij weer verder in de tempel. En in dat verband hebben wij in Lucas 21 ook een stukje redevoering over de laatste dingen, heet dat. Zoals wij die ook tegenkwamen in Matteüs 24 en 25. Als u mij vraagt, ik denk dat de Heer inderdaad alle dagen, in ieder geval alle avonden op de Olijfberg gesproken heeft over deze dingen. En we vinden twee verschillende verslagen van wat hij daar allemaal gezegd heeft. En in Lucas 21 vinden we een variant op Matteüs 24. En dat het een variant is, dat is wat ik met nadruk nu even wil stellen. Want in Matteüs 24 lazen wij: wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Maar in het parallelle gedeelte in Lucas 21 lezen wij in vers 20: maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. En dat is niet hetzelfde. Toch, de uiteenzetting hiervoor komt overeen met die in Matteüs 24. Er zal geen steen op steen gelaten worden. En er zullen komen die zeggen, ik ben de Christus. Dan gelooft het niet. En er zullen oorlogen zijn en pestilentie. Dat is vers 7, 8, 9 enzovoorts. Het is een gelijksoortige uiteenzetting. Maar waarin Matteüs 24 gesprongen wordt naar het midden van de 70ste week, de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, vinden we hier een variant. En dat is die van vers 20. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij is gekomen. Als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, dezelfde uitdrukking als in Matteüs 24, en die in het midden van dezelfde zijn dat ze daaruit trekken, en die op de velden zijn dat ze in dezelfde niet komen, want deze zijn dagen der wraak. Let op wat er niet staat. Er staat niet, want als dan zal grote verdrukking wezen. Die van Daniël 12 vers 1, die verdrukking. Er staat, deze zijn dagen der wraak. Dat kun je er nog wel inschuiven als je dat wilt. Zo van, grote verdrukking, dat is toch dagen der wraak? Het heet toch ook de dag der wraken gods en hoe dat maar heten mag? Dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar niettemin in Lucas 21 gaat het over andere dingen. En bovendien, dagen der wraak is niet noodzakelijk meteen de grote verdrukking. Kortom, heel concreet, ik geloof inderdaad dat in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, in de grote verdrukking, Jeruzalem door heerlegers omsingeld zal worden. Namelijk door de legers van Gog en Magog. Hebben wij niet besproken, omdat wij daarin niet een rechtstreekse vermelding vinden naar de 70ste week van Daniël. Ik heb het over Ezechiël 39, niet 38. 39 van Ezechiël. En ik heb het over Joël 2. Waar inderdaad Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. En bovendien hebben we het over Zacharië 14 vers 1. waar Jeruzalem door legers omsingeld wordt en de stad zal ingenomen worden. Maar dan zet hij eerst zijn voeten op de Olijfberg. Dat is dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Zie? Maar hier in Lucas 21 gaat het daar niet over. Jeruzalem zal van heerlegers omsingeld worden. En waar de Heer het hier over heeft, is over de omsingeling van Jeruzalem door de Romeinen. Dat heeft trouwens ook iets van 3,5 jaar geduurd voor de stad definitief werd ingenomen, overigens. Dat is een luguber verhaal beschreven door Flavius Josephus, die was erbij. Dus dat is nog betrouwbaar ook. Nou. Deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld wordt dat geschreven is. Hier is een oproep om te vluchten als Jeruzalem door heerlegers omsingeld wordt. Dat is een herhaling van een geschiedenis eerder. Want eerder in het Oude Testament werd Jeruzalem door Nebukadnezar omsingeld. Daarna had hij zijn legers dringend nodig in Egypte om te vechten tegen farao Necho, maar dat was Ramses II, maar dat is helemaal een... Ik kom net terug uit Egypte, dus dan heb ik daar bovenop liggen. Dat is helemaal een raar verhaal. Maar goed, die legers trokken van Jeruzalem weg. En dat gaf degenen die alsnog gehoor gaven aan de profetie van Jeremia de gelegenheid om alsnog te vluchten. Zo van, de man heeft toch gelijk. Dat hebben ze ook gedaan en een deel daarvan is gevlucht naar Edom, waar ze overigens niet welkom waren. Naar Petra, de hoofdstad Bosra. Petra, de hoofdstad van Edom, waar ze niet welkom waren overigens. Maar dat is een ander verhaal. In deze dagen, waarover hier gesproken wordt, waren de legers van de Romeinen. Die braken het beleg ook weer op, want ze waren weer even ergens anders nodig. Toen heeft men, dat wil zeggen, toen waren er die inderdaad gevolg hebben gegeven aan wat hier gezegd wordt. Wegwezen. Het kan nog. Dat hebben ze ook gedaan. En een deel daarvan is inderdaad gevlucht naar Petra in Edom. Daar waren ze wel welkom en ze hebben hun eigen stad gebouwd, min of meer uitgehakt uit de rotsen. Buiten de noordelijke stadsmuren van Petra. In een gebied dat heet Mugur An-Nazara. De grotten, om zo te zeggen, van Nazareth of van de Nazarener. En dat is erkend een christelijk gebied geweest. Daarheen zijn ze gevlucht en de sporen daarvan zijn er nog. Bovendien, Flavius Josephus meldt dat gebeurd is. Zodat je ziet dat er ook anderen geweest zijn, lang voor ons, die wisten dat als je uit Jeruzalem moet vluchten, dan vlucht je naar Petra. En dat zal dus in de toekomst ook gebeuren. Maar goed, met andere woorden, de Heer spreekt over de inname, verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen hier. Alleen die geschiedenis lijkt op wat in de toekomst zal gebeuren. Er is dus een overeenkomst mee. De Heer kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan en het zou twee keer gebeuren. Eén keer onder de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling officieel en één keer aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar hier gaat het over die inmiddels verleden is, hè? Die van de Romeinen. En dan staat er ook, dat blijkt ook uit wat er staat. Hè? Ik bedoel, dat is niet mijn vooroordeel erover, dat is wat eruit blijkt. Want er staat, en ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder al de volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden gedurende de daaropvolgende tijd, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Maar als in de toekomst Jeruzalem verwoest wordt, zal daarmee een einde gekomen zijn aan de vertreding van Jeruzalem door de heidenen. Die heb je toch? Want daarna zal Jeruzalem herbouwd worden door het gelovig overblijfsel in de toekomst. Maar hier in Lucas 21 gaat het dus over wat inmiddels verleden tijd is. Niettemin, vanaf die verwoesting wordt meteen overgesprongen wel degelijk naar het einde van de 70ste week. Je moet er maar aan wennen dat in het profetisch woord soms een hele lange periode ineens wordt overgeslagen, maar dat de verbinding tussen die twee punten, om zo te zeggen, gevormd wordt niet doordat ze in de tijdrekening aan elkaar aansluiten, maar omdat het om gelijksoortige gebeurtenissen gaat. Vandaar dat vanuit de dagen van Antiochus Epiphanes, Daniel 8, overgesprongen wordt naar de Antichrist. En de ontwijding van de tempel gemeten wordt als 2300, hoewel het uiteenvalt in 1040, kennelijk, in de dagen van Antiochus, en de overige 1260 in de periode van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Het wordt gewoon overgesprongen. Hetzelfde gebeurt trouwens ook in Daniel 11. Daar kom je in de loop van die profetie ook bij Antiochus Epiphanes terecht. En er wordt ook naadloos overgaand, het is niet te zeggen in welk vers, er wordt naadloos overgaand, ligt als het ware over elkaar heen, wordt naadloos overgegaan op de periode die nu nog toekomst is. Maar het mag toch niet zo moeilijk zijn. Het gaat namelijk niet zozeer om tijd of tijdrekening, het gaat om gelegenheden. Zo heet dat in de Bijbel. Zie. Nou ja, dat is wat hier gebeurt dus. Hè. Want in vers 25 hier staat, er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren, en dan weet je waar je bent weer. Toch? Nou ja, staat ook, en als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Vers 27, je weet waar je dan bent. Aan het eind van de 70ste week van Daniel en van de verwoesting door de Romeinen wordt overgesprongen naar de verwoesting via Gog en Magog aan het eind van de 70 weken. Maar je moet opletten dat het dus dat het stukje hier, vers 20 tot en met 24, niet over dezelfde dingen spreekt als het parallelle gedeelte in Matteüs 24. Hm? Nou goed. Dan heb ik nog voor u 1 Thessalonicenzen 5. Wij komen niet door dit onderwerp heen vandaag, dat was te verwachten. Maar maak u zich niet bezorgd. Wij komen die 70ste week van Daniel nog vele malen tegen. Expliciet en impliciet in het boek Openbaring. Maar die schuiven we vooruit naar de volgende collegedag. Dat is dan het najaar, hè? Dat wordt dan oktober, dacht ik, eind oktober. Dus we hebben het daar nog over en het lijkt me ook wel zinnig ook, want ik heb u genoeg stof gegeven om na te zoeken. En de bedoeling is dat u het in uw hoofd hebt, hè? Dat u het bewaart. Dat is makkelijker om daarna bij aan te sluiten, toch? U hebt de tijd om u daar verder in te verdiepen. Maar ik nam u mee naar 1 Thessalonicenzen 5... waar de 70ste week niet expliciet genoemd wordt, maar waar je hem toch ogenblikkelijk zou herkennen. Vers 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, want tijden zijn gelegenheden. Het is een misverstand te denken dat tijden alleen van doen heeft met cijfertjes, getallen en rekensommetjes enzovoorts. Het gaat niet om het juiste tijdstip, het gaat om gebeurtenissen en die bepalen de tijd. En als men trouwens heeft over een veranderende tijd of deze tijd of een andere tijd, dan heeft men het niet over tijd, heeft men het over gelegenheden. Omstandigheden enzovoorts. Men zal dat begrijpen. Goed, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven? Want gij weet zelven zeer wel, dat betekent zeer goed. Niet alleen gij weet goed, gij weet zeer goed. Dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht, enzovoorts. Waarmee toch suggereerd wordt dat die kwestie van tijden en gelegenheden toch niet zo moeilijk is. Je hebt niet van nodig dat men nu schrijft. Dan kun je nog zeggen, ja, Paulus heeft ze natuurlijk uitgebreid mondeling onderwezen daarin. Dan zeg ik, dat zal ook wel. Maar het suggereert niettemin dat het toch niet zo'n problematische aangelegenheid is. En het is het ook niet wanneer men zich houdt aan de eenvoudige regel dat geen profetie is van eigen uitleg. en begint midden en eind van de 70ste week. En de samenhang tussen die gebeurtenissen, ja, die wordt in heel wat hoofdstukken expliciet genoemd. Men hoeft alleen maar die schriftgedeelten naast elkaar te leggen om de synchronisatiepunten eruit te halen. Begin van de 70ste week, midden van de 70ste week, eind van de 70ste week. En dan krijg je een heel schema vanzelf dat zich ontwikkelt. En wat in het ene schriftgedeelte wat onduidelijk staat, staat in het andere schriftgedeelte duidelijker en andersom. Zo werkt het. Van de tijden en gelegenheden heb je niet van nodig dat we nu schrijven. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. Hetgeen aansluit bij Matthäus 24, waar die dag des Heren begint. Terstond na de verdrukking van die dagen en dus na de 70ste week van Daniël. En verder staat daar ook dat die Heer zal komen als een dief in de nacht. Daar komen de termen vandaan. Hè. Dat wil zeggen onverwacht voor de wereld in elk geval. En dat is de bedoeling ook. Want wanneer zij zullen zeggen, shalom, shalom. Wanneer zij zullen zeggen, shalom, vrede en zonder gevaar. Nou ja, dan weet je waar je bent. Het woord tijden en gelegenheden is al geïntroduceerd. Dus waar denk je aan? Aan begin, midden en eind van de 70ste week van Daniël. Toch? En als ze zeggen het is vrede en zonder gevaar, weet je ogenblikkelijk wanneer het is en ook wie het zijn. Uw volk en uw heilige stad, zij roepen shalom, dat is wat ze daar te pas en te onpas roepen trouwens altijd al, maar vooruit. Ja, het was tamelijk koud, ja. Ja. Maar wanneer zij zullen zeggen eindelijk, hè? Eindelijk vrede, aan het eind van een vredesproces, om zo te zeggen. En dat betreft dus inderdaad dat verbond, dat versterkt, bekrachtigd, ondertekend zal worden, waarmee de 70ste week van Daniël begint. We hebben het over tijden en gelegenheden, zo smal, zo letterlijk mogelijk. Dat is waar het eerste terechtkomt. Dan is het dus vrede. En in gedachten ben ik in Openbaring 6, maar daar komen wij niet aan toe. Maar in Openbaring 6, bij die vier paarden achtereenvolgens, weet u wel, de ruiter op het witte paard. En daarna komt er een ander die macht was gegeven om de vrede van de aarde te nemen. En je weet ogenblikkelijk waar je bent. Die ruiter op het witte paard staat voor de vrede, zijnde de eerste helft van de 70ste week. En daar die volgende paarden, het zwarte, het falen en wat was die andere? Groene paarden, wat voor kleur die men had. Het zwarte, het falen en rode paard, ja. Die zijn een uitbeelding van het haastig verderf dat hen zou overkomen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Je weet waar je bent. Ja, tenzij je niet wil, of tenzij je denkt, ja, maar ik wil het apart toch eens bestuderen. Maar apart is fout. Dat kan niet. En daarom al die wilde speculaties over het boek Openbaring. Ik ben het serieus. Ik heb, nou ja, doe maar. Ik zou zeggen, ik heb eigenlijk nog nooit een fatsoenlijk boek over Openbaring gelezen. Als het er nou helemaal over gaat, ik bedoel systematisch Openbaring door, wel wat losse dingen uit Openbaring, maar ik bedoel consequent alle hoofdstukken door, nog nooit. En dat komt omdat men zich met Openbaring bezighoudt. Dat gaat niet lukken. Dan moet je te veel aan de kant schuiven. Dat krijg je nooit bij elkaar. Het is een nadere toelichting op wat in talloze eerdere profetieën systematisch werd uiteengezet. Nee, ook fragmentarisch, maar wel systematisch. En de fragmenten passen in elkaar en vormen een geheel als men die profetieën bij elkaar optelt. Dat is wat het is. Kortom, met elkaar vergelijkt. Wanneer zij, wij niet, de gemeente niet, anderen, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Ja, die vrede duurt 3,5 jaar, min of meer, want daarna komt het haastig verderf. Eenvoudig vanwege de gruwel der verwoesting, die wordt opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. En daar brengt God verwoesting over. Niet de heidenen, God. Het is zijn verdrukking namelijk. Vandaar dat ik verschrikkelijk reageer als mensen denken dat de Holocaust de grote verdrukking zou geweest zijn of zo. Daar staat men gewoon te vertellen dat God Hitler gebruikt heeft voor zijn doel. Om de Joden te straffen. Zo gaat het niet hoor. Dan ben je toch aardig de weg kwijt, lijkt mij. Nou ja, onaardig de weg kwijt. Hè? En onbehoorlijk. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Eigenlijk moet ik erbij opmerken dat dit niet alleen termen zijn die tamelijk vrij ontleend zijn aan de diverse hoofdstukken van Daniël, maar ook aan Ezechiël 13 vers 10. Waar staat dat zij zullen roepen vrede, vrede, en de Heer zegt, maar er is helemaal geen vrede. In ieder geval niet met mij. En dan wordt beschreven hoe de muur zal instorten. Dus een muur van opgestapelde stenen zonder cement ertussen. Het is niet één. En men zal er tegen leunen en het ding zal in elkaar vallen enzovoort. Dat is het, hè. Ezechiël 13, vers 10, zei ik. Nou goed. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte. En je vraagt je af waarom dat erbij staat. Nou ja, dat is omdat het er in Matthäus 24 ook bij staat. Dan weet je dat het echt over hetzelfde gaat, los van wat het precies betekent. Je weet waar je bent. Hè? En zij zullen het geenszins ontvlieden. En dat is de variant van Paulus op het is vast besloten. Maar die was uit Daniël 9 vers 26 en 27 zelfs twee keer. Gaat wis en waarachtig wel door. En dan weer, maar gij broeders, want dat spreekt uiteraard over de gemeente. Wat hier uiteengezet wordt, ik hoop dat als het niet duidelijk is, dat u voor uzelf deze schriftgedeelte doorneemt, hè? Leest en nog eens leest en onthoud nou wat ik zeg. Wat ik zeg is dat de apostel ons hier meedeelt dat die zaken van Israël en de 70ste week van Daniël en de dag des Heren en hun vrede en hun haastig verderf, dat wij als gemeente daar niks mee te maken hebben. Begrijp je me goed? Wij hebben overal mee te maken omdat we deel hebben aan Christus, maar dat is wat anders. Dat bedoel ik nou niet, hè? Ik bedoel dit, onze positie als gemeente nu nog hier op aarde met de geopende Bijbel en 1 Thessalonicenzen 5 voor ons enzovoorts, heeft niks van doen, zal ik maar zeggen, met deze dingen aangaande de 70ste week van Daniël en een verbond met een of andere vorst die komen zal en grote verdrukking en Gog en Magog en al dat soort zaken meer. Want dat zijn zaken die betrekking hebben op de openbaring van het koninkrijk op aarde. En dat gebeurt nou eenmaal niet zolang wij hier op aarde nog zijn. Of moet ik het andersom zeggen? De Heer begint niet met de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Ook niet met de aanloop daarnaartoe. Zolang zijn rechtbank, zijn rechtsprekende vergadering nog niet zit. Met dank aan Daniël 7, nu maar een keer, hè. En als u niet weet waar ik het over heb, ja, dan zijn we terecht bij het oude probleem. Het oude probleem is dat wij niet weten wat de gemeente voor een ding is. He? Wij als gemeente zijn de gemeente van eerstelingen, wetgevende en rechtsprekende vergadering in het Koninkrijk van Christus. En we zullen als zodanig verordineerd worden, gesteld worden en dus verheerlijkt worden ter gelegenheid van wat heet, wat wij noemen de opname, de opneming van de gemeente. En pas daarna, als de rechtbank daar gezeten is, om zo te zeggen, in positie gekomen is, al het personeel is aangesteld, om zo te zeggen, en iedereen weet wat hij doen moet, ja toch, wanneer het allemaal geregeld is, dan gaat de kogel door de kerk. Moet ik even over nadenken nog. Maar vooruit. Maar dan gaat het spel op de wagen. Of hoe zeg je zoiets? Dan pas, hè? Ik bedoel dit. gemeente is, wordt gebouwd na de 69e week van Daniël. Uitdrukkelijk daarna trouwens. Zit een week tussen. Leuk, hè? Vandaag. Van Palmpasen tot Pasen. Er zit een week tussen, dus niet voor niks. De gemeente wordt pas gebouwd op het begin van Christus als eersteling. Wordt pas gebouwd na het einde van de 69e week. En de gemeente moet voltooid zijn voor het begin van de 70e week van Daniël. Anders hebben al die dingen in die 70e week ook geen enkele zin. Want wat er ook, ik zeg het altijd populair en ik herhaal het nog maar een keer. Je kan aan Joden het evangelie prediken. Als ze tot geloof komen, worden ze aan de gemeente toegevoegd. Zolang die gemeente nog niet voltooid is. Dan horen ze bij de eerstelingen van de gemeente. Met andere woorden, als je aan de Joden het evangelie moet prediken in de hoop op, in de verwachting van een bekering van Israël als volk, als dat de bedoeling is ervan, dan moet de gemeente dus eerst voltooid en dus weg zijn. Nou, moeilijker is hij niet. Nou, en in de 70e week wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. En dus is de gemeente dan weg en voltooid. Daarvoor logischerwijze. 70e week heeft met de gemeente als zodanig niks van doen. Niet omdat hij er niet is, maar omdat het werk aan de gemeente, niet door de gemeente, maar het werk aan de gemeente voltooid is van Gods wegen. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Het werk aan de gemeente is dan voltooid. Daarna komt het werk door de gemeente, samen met Christus, tot bekering van Israël en de volkeren. En dat begint bij de 70e week van Daniël uiteraard, hè? Niet omdat er dan een verbond gesloten wordt, maar omdat vanaf dat moment een begin gemaakt wordt ook, maar dat hebben we nog niet gelezen, met de prediking van het evangelie aan Israël als natie, als zodanig. En dat is Openbaring 11, in elk geval. Nou ja, en Romeinen 11, maar die is iets moeilijker. Daar hebben we het een andere keer over. Het is wanneer zij, en dan vers 4 van 1 Thessalonicenzen 5, maar gij, broeders, en zo verder. Gij, broeders, zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dus ook niet slapen, staat er dan eerst. We zouden wakker zijn, want het is dag. En daarna vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. De vraag die zich bij mij ogenblikkelijk altijd opdringt is, maar wie dan wel? Nee, ja, je kunt hem lezen als God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar dat is niet de goede lezing. De goede lezing is, maar God heeft ons niet gesteld tot toorn. Daar ging het immers over. Toorn, haastig verderf, wraak eventueel. Toorn zou komen over die lui uit vers 3. Zij. En dat zijn uiteraard niet wij. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat of we nou waken of slapen. Nee, wij zouden waken, maar of wij nou waken of slapen, wij zullen tezamen met hem leven. Dat was de bedoeling. En dat slaat terug op hoofdstuk 4 overigens. Want dan ging het over de opwekking en daarna opneming van de gemeente. Zie? Maar het staat buiten deze dingen. Deze dingen zullen wel gebeuren, maar wij hebben daar geen verband mee. In elk geval, en ik aarzel om erop in te gaan, maar in elk geval zou men hier dus eventueel uit besluiten, ik doe dat niet, ik heb dat al besloten. Maar men zou hieruit besluiten eventueel dat de opneming van de gemeente, die nou eenmaal besproken wordt in het voorgaande hoofdstuk, dat die dus plaatsvindt in elk geval voor de grote verdrukking. voor degene die daar per se een antwoord willen hebben op deze vraag. Dat geen voorbarige vraag is. Een niet terechte vraag. Wordt de gemeente opgenomen voor de grote verdrukking of niet? Het antwoord is ja. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat staat in verband met die anderen waar kennelijk wel die toorn overkomt en zelfs een haastig verderf enzovoort. Dus compleet binnen verband. Ik vind het geen goede vraagstelling en ik vind het antwoord ook niet afdoende, overigens. Want de vraag zou moeten zijn: wanneer wordt de gemeente opgenomen? En niet: wordt de gemeente opgenomen voor enzovoorts. Want je maakt de problemen groot met zo'n vraag, hè? Als je vraagt: wordt de gemeente opgenomen voor de grote verdrukking, zo ja en waarom niet, dan word je geacht eerst te weten wat de gemeente is en daarna ook nog te weten wat de grote verdrukking is. En in de meeste gevallen weet men geen van beide. Zodat het antwoord op de vraag er ook helemaal niets toe doet. Men weet toch niet waar het over gaat. Men wil alleen weten of men in dit leven nog ellende te verwachten heeft. Grote ellende, ja of nee. En ik kan u zeggen, verwacht maar grote ellende, dan valt het wellicht nog een keer mee. Hè? Ja. Nou ja, en lacht u nou om, maar als wij zeggen, gemeente gaat niet door de grote verdrukking, dan zeggen anderen, ja, maar hoezo niet? De gemeente is toch altijd door grote verdrukking gegaan? En dan wordt u geacht ook te lachen. Dan weet je dus niet wat de grote verdrukking is. De grote verdrukking komt van Gods wegen. En verdrukking van de gelovigen komt niet van Gods wegen. God geeft ons in die verdrukking ook de uitkomst. Nou ja, voor zover hij nodig vindt. En die uitkomst is er altijd overigens. Alleen dikwijls niet op de wijze die wij gewenst achten. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Het is gewoon kwartaal en daarin vindt niemand meer zijn weg en daarin helpt ook geen enkel argument meer. Het punt hier, wat hier gemaakt wordt in 1 Thessalonicenzen 5, ik heb het niet over 4, het punt dat hier in 1 Thessalonicenzen 5 gemaakt wordt, is dat de gemeente met deze gebeurtenissen die hier genoemd worden en die in het Oude Testament werden aangekondigd en die kort worden samengevat, dat de gemeente daar hoegenaamd niks mee van doen heeft. Het gaat over de 70ste week van Daniël en de 70ste week van Daniël heeft met de gemeente niks van doen, ook niet met de heidenen trouwens. De 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat geldt voor de 69 weken en ook voor de 70ste week. Dat is exclusief van toepassing op de Joodse natie. Dat wil zeggen, met de haaste verderf hebben we niet alleen niks van doen, met die vrede daarvoor ook niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het is ook niet onze verwachting. Wat wel onze verwachting is, stond hiervoor. Logischerwijze wordt dat ook eerder vermeld. Wat wel onze verwachting is, is wat wij dan noemen opneming van de gemeente, ontleend aan de uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. En moeilijker is die niet. Ik begrijp ook nooit wat de problematiek daaromheen is en wat er aan problemen zou moeten worden opgelost. Dus het is heel simpel. De klok voor Israël is stopgezet en de klok voor Israël zal in de toekomst weer gaan lopen. En in die tussentijd doet God een werk waarin hij eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam. Dat is wat het is. Handelingen 15. Kunnen we zeggen, die klok staat stil van het Joodse volk en er loopt de klok met betrekking tot de gemeente. Van eerstelingen. En als de eerstelingen binnen zijn, dan komt de rest van de oogst. Want eerstelingen is een term uit de oogst. Begrijp u? En lees het dan maar in de wet na. Dan zegt iemand, ja, dat is symboliek. Zeggen, ja, precies, ja. Dat is het grootste deel van het profetisch woord dat tot ons komt in de vorm van symboliek. En wat we er straks gelezen hebben in Daniël was allemaal symboliek. En beeld. Goud, zilver, brons, wat was het? Goud, zilver, koper, ijzer, leem. Dat hebben we niet besproken. Maar het is symboliek. En die dieren, de leeuw, de beer, de, wat was het allemaal weer? De luipaard, en nog zo'n vreselijk dier. Het is allemaal symboliek. En horens, en een ram, en een geitenbok. En nog weer eens een stel van die horens. Hè? Ik heb niks tegen horens. Zolang ze niet te hard spelen in het symfonieorkest. Maar goed, ze doen altijd die hand in de hoorn, weet u, hè? Dan is hij niet zo hard. Maar goed, het doet er nou niet. Zuster. Maar vooruit maar weer. Maar het is allemaal symboliek, realiseert u zich dat? En waarom is dat zo? Aan de ene kant om het voor de wereld verborgen te houden... en om het verborgen te houden voor de mensen die een hekel hebben aan symboliek. Want die duurt lang. Want alles is symboliek. Heel die schepping, heel die wereld is symboliek. Is de uitdrukking van het wezen en het werk... maar in de eerste plaats van het wezen Gods. Als je daar niks mee te maken wil hebben... hoef je ook niet te kun je niet weten wie God is... en hoef je ook niet te weten wat hij doet. Zo simpel is dat. Zijn werken worden van het begin der wereld uit de schepselen... verstaan en doorzien. Het is allemaal symboliek. En het is ook de manier waarop deze dingen dus voor de wereld verborgen worden gehouden. Je moet er dus wat in studeren. Maar dat is het dan ook. Dat doen we. En naar beste weten, naar eer en geweten. En we trekken geen voorbarige conclusies. Maar als die conclusies zich opdringen doordat wij schrift met schrift vergelijken, aarzelen wij niet. Ik bedoel, dan is dat dus gewoon zo. Moeilijker mag het niet zijn. En dus de oogst. Dat is de opstanding. De opstanding is de oogst, dat weet u toch, hè? De oogst en de opstanding. Tarwegraan in de aarde valt en sterft. En het opstaan, opkomen van het tarwegraan, bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, is een beeld van oogst. Dat is oogst, inderdaad. En de oogst is de volleinding der eeuw. En de volleinding der eeuw is bij de wederkomst van Christus, enzovoorts. En de oogst, volgens de oud-testamentische voorschriften, is eerst eerstelingen en daarna, en niet gelijktijdig, daarna de eigenlijke oogst. En eerst moeten die eerstelingen binnengehaald worden en de dag daarna de oogst. Staat er zelfs uitdrukkelijk, ik weet niet zo gauw waar, hè. Je hebt eerst de eerstelingen garf, daarna heb je de eerste vruchten van de oogst die verwerkt worden tot eerstelingen broden. Die worden bewogen voor het aangezicht des Heren en op de dag daarna begint de oogst. Wordt van elkaar gescheiden. Logischerwijze. Ik vind het ook een beetje banaal om dat te zeggen. Want ja, het is voor de hand liggend genoeg. Zo werken die dingen. Nou ja, en zo verder. Maar ja, ik moet dat bewaren voor openbaring natuurlijk. Want daar staan die dingen nog veel uitgebreider. Hè? De vrouw bevalt van een mannelijke zoon. Daarna vlucht ze naar de woestijn. Ja, ik kan het ook niet helpen. Hè? Nou ja, of de vrouw bevalt van een mannelijke zoon, maar dat is Leviticus 12. En daarna is ze 7 dagen onrein. Die kent u toch, Leviticus 12? De vrouw bevalt van een man. Nou weet, nou goed, men is een beetje kwijtgeraakt wat dat betekent, man en vrouw. En, weet je veel. Je krijgt meteen problemen als je de woorden maar noemt. Maar de vrouw is uiteraard Israël. Ik zeg uiteraard. Uiteraard Israël, zij bevalt van een mannelijke zoon, dat is de gemeente. Daarna is de vrouw 7 dagen onrein. Daarna. Dus eerst de opname van de gemeente, de voltooiing, de geboorte van de gemeente als zodanig, als gemeente. Daarna komt de vrouw terecht in een periode van 7 waarin zij onrein is. Zijnde de 70ste week van Daniel. Daarna wordt het vlees zijner voorhuid besneden. Dat is besnijdenis, is de openbaring van heerlijkheid. Dat leg ik een andere keer wel uit hoor. Openbaring van de glans in ouder Nederlands. Maar openbaring van heerlijkheid. En dus na de zeven waarin de vrouw Israël onrein is, wordt inderdaad de mannelijke zoon geopenbaard in heerlijkheid. Dat wil zeggen, na periode van 7 verschijnt de Heer en Christus. Gezamenlijk zijn zij de gemeente. verschijnt dus de gemeente met Christus aan het hoofd in heerlijkheid op de achtste dag en na de zeven. Dat is het. De symboliek. En daarna zal ze nog 33 dagen onrein zijn. En niet tot het heiligdom komen. En daar heb je je 33-jarige periode dus van de 70ste week tot aan de 1000 jaren. Makkelijk genoeg. Past er volledig naast. Wordt geen 70ste week genoemd. De gemeente wordt niet genoemd. Grote verdrukking wordt niet genoemd. Maar het is helder als glas. En zo verder. En je moet die dingen serieus nemen en ze ernaast leggen. Het zijn bijbelse structuren. Zo gaat het nou eenmaal. Eerst dit, dan dat, enzovoorts. Kortom, het hele probleem over de gemeente en de grote verdrukking hoeft helemaal niet te bestaan. Gemeente en verdrukking zijn twee begrippen die met elkaar hoegenaamd, maar dan ook helemaal niets van doen hebben. Ze zijn van een totaal andere orde. En je hoeft er dus ook niet op te rekenen dat ze in de Bijbel ergens aan elkaar gekoppeld worden. Ook niet in de zin van de gemeente wordt weggenomen voor de grote verdrukking omdat het er niks mee te maken heeft. Dat staat er ook niet. Het zijn appels en peren. 70ste week is Israël, begint met het Joodse volk. Dan is de gemeentelijke periode achter de rug. Het werk aan de gemeente. Zo simpel is dat nou eenmaal. En daarom hoef je ook geen problemen te hebben met 1 Thessalonicenzen 4. Ik heb het al vaak uitgelegd en ik denk elke keer ik ga het weer doen. Maar het heeft niet zoveel zin. Als je erin verdwalen wil, moet je dat zelf weten. Maar als je het begrijpen wil, als je de problemen hebt, luister dan. En lees wat er staat. En het mag niet moeilijk zijn als je doet wat Petrus zei dat je doen moet. Hè? 1 Thessalonicenzen 4. Vers 15. Want dit zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Sommigen denken dat het een voorrecht is om te leven tot aan de opname van de gemeente aan toe. De Bijbel zegt dat dat ook niet zo is. Maakt namelijk niks uit. Er is een goede reden voor. Alle gelovigen uit onze bedeling zullen allen deel hebben aan de opname van de gemeente. En als u dat niet begrijpt, weet u nog steeds niet wat de gemeente voor een ding is. Ik meen het bloedserieus. Wij zullen allen verheerlijkt worden, collectief, als gemeente, totaal. Dat gebeurt niet wanneer wij overlijden, dat gebeurt aan het einde van onze bedeling. Wanneer de gemeente als zodanig wordt aangesteld. En of hij dan overleden was of niet, heeft er niks mee te maken. Dat staat er ook. En dan vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods, dat is drie keer min of meer hetzelfde, nederdalen van de hemel. En als je netjes doet wat je doen moet van Petrus, dan vraag je je af, maar wanneer zal de Heer nederdalen? Niet verder lezen. Wanneer zal de Heer nederdalen? Niet in verwarring komen, gewoon wanneer zal de Heer nederdalen? Tijden en gelegenheden. De Heer zal nederdalen na de 70ste week van Daniël. Als hij aangeroepen wordt door de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk en dus door het Joodse volk officieel en dus door Israël officieel, dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Dat is wat wij weten. Uit al het voorgaande, Oude Testament en de evangelisten. Hij zal komen aan het eind van de 70ste week. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dan zal de Heer nederdalen. De Heer zelf zal nederdalen. Ik kan alleen nog zeggen, ja, dat zal dan zijn, tenzij anders vermeld. Dat is zo. Maar het wordt niet anders vermeld. Dus de Heer zal nederdalen. Met de bazuin. De grote stem, een geroep. Dat mag ook geen probleem zijn, sinds Exodus en Leviticus is de bazuin de uitbeelding van het woord, de stem Gods, die de mens oproept om tot hem te komen, tot hem te verzamelen, met hem deel te nemen aan de strijd, maar in de eerste plaats om hem als koning te aanvaarden. Dat is de bezuin. De bezuin is trouwens ook een hoorn, spreekt over koningschap. En als de bezuin klinkt en dus tot leven komt, omdat er leven ingeblazen wordt, bij de hoorn dus ook, zuster, jawel, wordt levend gemaakt, zal ik maar zeggen, dan is er dus één koning tot wie men verzamelen zou. En als de heer nederdaalt zelf met een geroep, met de stem des aanzingers, met de bezuingas, weet je in ieder geval dat er enigen worden opgeroepen om zich bij hem te melden. En als 1 Korinthe 15 zegt dat het opname van de gemeente met de laatste bezuin, begrijp je dat ook, want het is de laatste oproep om je bij hem te melden. Eerder is al geweest. Vandaag ook, want ik roep je op om je bij hem te melden. Toch, ik bedoel, de laatste keer, definitief. Kortom, de volksvergadering wordt uitgeroepen, de ecclesia. De heer zelf zal nederdalen. En dan staat er, wat er dan gebeurt. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Anders gezegd, eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn, opstaan. Daarna, staat toch eerst en daarna, volgorde, makkelijk genoeg. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, dus niet wij alleen, maar ook degene die gestorven waren, dat het daarna misschien wat uit te leggen valt, dat is zo, maar het doet hier niks aan af, je moet dit gewoon accepteren zoals het er staat, hè. Zij zullen opstaan, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, waaruit de Heer immers zou wederkomen, uit de wolken, op de wolken des hemels, hè. De Heer tegemoet. Met andere woorden, voordat de Heer komt op de wolken des hemels, worden wij geroepen en gaan wij hem tegemoet. Mag niks moeilijks aan zijn. En wat zit daartussen? Tussen dat wij opgenomen worden en tezamen met hem wederkomen, want dat staat er dan toch? Impliciet heet dat, hè? Wij gaan, dat moet je soms uitleggen, hoor, gek genoeg. Als je iemand tegemoet gaat, dan ga je daarna dus weer terug met die iemand die je tegemoet bent gegaan. Ik kan er niet veel meer aan uitleggen. Meestal legt men dan uit dat toen Paulus naar Rome ging als gevangene, toen kwamen de broeders uit Rome hem tegemoet. En ze ontmoetten elkaar bij de kroeg, geloof ik. Bij de Gouden Leeuw, of wat was het ook weer? De Drie Tavernen of zoiets, maar iets van die aard, hè? Doet er nou niet toe. En daarna gingen ze gezamenlijk naar Rome. De broeders kwamen hem tegemoet. En daarna keerden ze terug naar waar ze vandaan kwamen, met degene die ze tegemoet waren gegaan. Wij gaan de Heer tegemoet in de lucht. En daarna gaan we met de Heer mee terug om onze opwachting te maken hier op aarde. En dus komt de Heer met zijn vele tienduizenden, maal tienduizenden heiligen uit Daniël 7 en uit Hebreeën 12 en waar het allemaal ook maar weer was. Hè? En bij de evangelisten natuurlijk. Daar is niks moeilijks aan. Het enige is dat daar dus 7 jaar tussen zit. We gaan hem tegemoet. Een week van tevoren gaan we vast naar hem toe. Is dat zo gek? Ik snap daar het probleem niet van, hoor. Nou, een jaarweek van tevoren dan, vooruit. We gaan hem tegemoet. Waarom ook niet? Wij worden in die paar jaren bekwaam gemaakt en aangesteld en wat het maar wezen mag en dat soort dingen meer. En misschien zijn we meteen vanaf dat moment al betrokken in zaken die op aarde zich afspelen. Daar heb ik goede redenen voor om dat te denken, maar daar ga ik nou verder maar niet op in. Maar officieel verschijnen wij pas in heerlijkheid met hem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En ik geloof dus niet dat de Heer ons tegemoet komt in de wolken. Zo van, wij gaan naar hem toe, maar hij komt eerst een stukje naar beneden. Dat is het verhaal. Hij komt eerst in de wolken voor de gemeente, dan op de berg voor Israël en dan plat op aarde voor de volkeren bij het begin van de 1000 jaren. Dat geloof ik dus niet. De Heer komt en dat is officieel vanaf zijn verschijning op de Olijfberg. Zijn komst is trouwens een periode, want komst is aanwezigheid, parousia, en dat duurt de volle 33 jaar in ieder geval, zo niet langer. Je kan er de 1000 jaar ook nog bij inrekenen. Maar voordat hij komt, gaan wij hem tegemoet om de voor de hand liggende redenen dat hij zou komen met zijn gemeente. Met zijn loon, om een andere term te gebruiken. En het tijdstip waarop we hem tegemoet gaan, ja, logischerwijze voor die geschiedenis met Israël weer opgenomen wordt. Voor die draad weer opgenomen wordt, om zo te zeggen. Daar is niks aan uit te leggen. En dat is precies de reden waarom die associatie in de Bijbel niet werkelijk gemaakt wordt. Het hele punt is hier in 1 Thessalonicenzen 4 en 5 en in 2 Thessalonicenzen 2 overigens ook, dat de gemeente met die dingen als zodanig niks van doen heeft. Zolang wij hier op aarde zijn, zijn die dingen niet aan de orde. Niet alleen de grote verdrukking niet, maar ook dat verbond niet. Ook heel die 70ste week niet. Er is nog een argument voor, maar die is altijd lastig uit te leggen. Dat kan niet in twee woorden. Maar dat is deze. Als de gemeente in de eerste helft van de week, bij wijze van spreken, nog op aarde zou zijn, dan heb u mij wat uit te leggen. Want leg mij dan maar eens uit wat die twee getuigen dan hier eigenlijk moeten. Die hebben geen moer te doen. Ja, maar ik praat met opzet een beetje plat nu om aan te geven, dit is helemaal niet moeilijk. Het zijn simpele dingen als je houdt aan die Bijbelse beginselen. Moeilijker is het niet. Die twee getuigen die komen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Eenvoudig omdat er niemand anders is. De hele gemeente is weg. En toch zou er een gelovig overblijfsel zijn ooit op aarde. Altijd zou dat er zijn. En zou het woord van God gepredikt worden. Minimaal door twee getuigen. Want door twee of drie getuigen enzovoorts. Dat weet u allemaal, hè. En dat is de verklaring waarom die twee getuigen zullen optreden. Omdat heel de gemeente weg is. Voor de 70ste week van Daniël, uiteraard. En voor degene die twee getuigen willen laten optreden in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, die moeten veel meer schriftplaatsen nu verbasteren. Want die moeten dan de periode van de gemeente op aarde oprekken tot het midden van de 70ste week. Want anders heb je nog steeds in de eerste helft van de 70ste week geen getuigen op aarde. Dus moet de gemeente nog hier blijven. En zo ga je verder. Dan ben je systematisch bezig om al die eenvoudige uitspraken in de Bijbel door elkaar te gooien. Ik meen 100% wat ik nu zeg. Ik vind het ongepast. Dat is problemen maken. Want je moet uitgaan van wat zeker is. Wat vaststaat in de Bijbel. Dat moet je niet aan tornen. Die dingen zijn er op dat wij in staat zouden zijn schrift met schrift te vergelijken. Dat moet je dan dus ook doen. En wat je niet zeker weet, oké, dat laat je dan maar los. Maar hoeft verder geen probleem te zijn. We hebben daarnaast eventueel altijd 2 Thessalonicenzen. Niet dat ik die bespreken moet eigenlijk, maar in 2 Thessalonicenzen is net als 1 Thessalonicenzen 4 een hoofdstuk over de opname van de gemeente. En raad eens wat, er zijn er die kans zien om heel de opname van de gemeente uit het hoofdstuk weg te redeneren. Gebeurt. En toch gaat het daarover. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat het erboven staat. Nou ja, boven staat in vers 1. En als je daarna het hoofdstuk zodanig uitlegt dat er geen opname van de gemeente in voorkomt, ja, dan heb je werk slecht gedaan. En dat is een nette formulering, hè. Dat betekent gewoon dat je dan je huiswerk gewoon compleet moet overdoen. Dat meen ik serieus. Ik kan ook wel zeggen, dan deugt je methode niet, voor zover er sprake is van een methode. Paulus zegt, ik wil met jullie spreken over onze toevergadering tot hem. Nou ja, over de wederkomst, de parousia van Jezus Christus. Vers 1. En onze toevergadering tot hem. En dat het gaat niet om onze toevergadering tot hem nu, zoals beschreven in Hebreeën 10 en vertaald met onze onderlinge bijeenkomst. Maar dat het gaat over de toekomst en eschatologie blijkt uit wat er meteen volgt, hè, en wat er al stond. De toekomst van de Heer Jezus Christus en in verband daarmee onze toevergadering tot hem. En dan gebruikt hij dezelfde terminologie als 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En hij zegt populair samengevat, want dat doe ik dan deze keer maar. Hè. Hij zegt populair samengevat, het zijn dingen die met elkaar niks van doen hebben. En hij gebruikt ook grove termen. Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons. Alsof ik die geschreven had, alsof de dag des Heren reeds was aangebroken. Dat u niemand verleide. Net als in Matthäus 24. Dat u niemand verleide, want die dag des Heren komt niet. Ja, er staat dag van Christus, maar dat had u toch al doorgestreept de vorige keer. Er staat dag des Heren, niet dag van Christus. Dat u niemand verleiden, want die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zijn. Gaat hij weer, hè? De afval. Welke afval? Niet een afval, de afval. Welke afval? Die uit Daniël 8. Wanneer is dat? Wanneer zal het zijn dat het Heer in de afval wordt overgegeven? Tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar ben je dan dus. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dus de antichrist dus in de praktijk. Zie. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Ja. Wie is dat? Den duivel. De antichrist is ook God. Dat is hetzelfde. Nou ja, dezelfde. He? Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Die is er nog niet. Die kan nog niet komen. Want, he? En er staat ook waarom niet. Wat hem wederhoudt, weet gij. Hij wordt namelijk wederhouden opdat hij geopenbaard worden te zijner eigene tijd. Er staat een tijd voor. En de enige tijden die wij kennen uit de Bijbel zijn die van de 70 weken van Daniël. Daar moeten we dus ergens bij aansluiten. En eventueel de tijd van 2000 ellen, of hoe dat maar heten mag, maar die sluit ook aan bij de 70ste week van Daniël. Maar die ga ik nou niet uitleggen. Maar hij zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd. En dan staat er, want de verborgenheid der ongerechtigheid, dat wil zeggen, de verborgenheid van deze mens der zonde, wordt reeds gevrocht. Hij is wel actief, de duivel, de antichrist, maar niet in het openbaar. Want zijn openbaring wordt verborgen. Wordt er tegengehouden en dus werkt hij in het verborgen. Zijn openbaring komt pas in de toekomst. Als hij niet meer, als er geen hindernis meer is voor hem, om zo te zeggen. En dan staat er alleen, en ik lees hem meteen zoals ik denk dat ik je moet lezen. Alleen er is die hem nu wederhoudt. Er is, heb ik ingevuld. Dan hoef ik al die andere woorden niet in te vullen die de vertalers wel hebben ingevuld. En er betekent niets. En is een woord dat in die oude talen ook gewoon overgeslagen kan worden. Dat weet u, hè? Alleenlijk er is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal gedaan worden. En hij is die wederhouder, daarom is het een mannelijk woord, is dat wat hem wederhoudt. En die zal uit het midden niet weggedaan worden, maar zal uit het midden worden. Dat is mooi. Gewoonlijk wordt de term vertaald, want het is niet een normaal woord voor worden. Het wordt vertaald met geschieden. En het geschieden, in de dagen van keizer Augustus bijvoorbeeld geschieden het. Het geschieden, dat wil zeggen dat er iets gebeurt in het openbaar. Dat is waar het over gaat. De taalkundigen zeggen het woord betekent niet alleen maar geschieden. Het betekent ook dat in het openbaar iets gebeurt. En het heeft ook de betekenis van iets op een podium zetten. Iets aan het volk vertonen. Iets verhogen of zoiets. Dat is geschieden. En dat woord staat er en het is vertaald met worden. En dat weggedaan kun je vergeten, want dat is een negatieve term bovendien. Het is een positieve term. Dat wat wederhoudt zal namelijk uit het midden omhoog gestoken worden. Dat is waar het over gaat. En die hij is dus gewoon de gemeente. En het uit het midden worden van de gemeente is gewoon de aanduiding voor de opneming van de gemeente. En als die te moeilijk is, heb ik er nog één voor u. Als het dat niet betekent, dan moet je dus in vers 1 doorstrepen en onze toevergadering tot hem. Want dan gaat het hele hoofdstuk daar niet over. Dat is je consequentie. En tel je dat bij elkaar op, dan weet je hoe het is. Wat hier staat is wat ik in de loop van de middag dus gezegd heb. Namelijk, die antichrist enzovoorts en al wat daarmee samenhangt, dat kan niet hier op aarde plaatsvinden zolang de gemeente hier nog is. Zolang de gemeente nog niet voltooid en dus nog niet opgenomen is. Punt uit. En dat is wat hier gewoon staat. Waarmee dus niet de opname van de gemeente besproken wordt of iets dergelijks. Er wordt gewoon gezegd, maak je geen zorgen. Het is nog niet de dag des Heren. Die is nog niet aangebroken. Het mag dan verdrukking zijn in uw dagen, Thessalonicenzen, maar het is niet de grote verdrukking. Het is verdrukking door de wereld, maar niet de verdrukking van Gods wegen. Verbindt er dus ook geen consequenties aan en zegt niet de Heer is boos op ons, want anders zou het ons wel meer voor de wind gaan. Het is gewoon de wereld haat dat wat van de wereld niet is. Heb u dat? Moeilijker is het niet. En als je denkt dat dit de eindtijd is en dat die christenvervolging ook daarna in de dagen van Nero, dat het werk is van Gods wegen enzovoorts, een oordeel over het volk van God, dus onzin, heeft er niets mee te maken, is een ander ding. Dat is wat Paulus hier zegt. En hij stelt ons gerust. Want technisch, ik moet eigenlijk anders zeggen, op grond van het plan Gods is het ondenkbaar dat God de draad met de geschiedenis van Israël opneemt voordat het werk aan de gemeente is afgehecht, om in de termen van de draden te blijven. Dat overlapt niet, dat zijn twee dingen achtereenvolgens, en als het een niet klaar is, zal het andere niet kunnen beginnen. Dat is wat het is. Zodat je ook niet die andere conclusie moet trekken, dat waar wij als gemeente wederhouder zijn, dat is de Rooms-Katholieke variant, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de duivel te bestrijden. Want de instelling van de inquisitie in de tijd in de Rooms-Katholieke kerk is gebaseerd op dit vers. Wat in wederhoud weet gij, men zegt dat is de kerk, hebben ze nog gelijk in ook. Maar ze lezen er dan weer in dat wij als kerk of als gemeente de ongerechtige dan wel de ongerechtigheid moeten bestrijden. En dat is ook een misverstand. Wat je maar wil met zo'n tekst. Maar je moet oprecht blijven, eerlijk blijven. Oprecht naar de Heer toe, je wil de waarheid kennen, de waarheid verstaan. Oké. Dit moet het dan zijn. Als dan, na de opname van de gemeente, zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dan wordt de duivel namelijk op aarde geworpen. Ik moet dringend mijn Bijbel dichtslaan, want het is de hoogste tijd. Maar het is wat je kunt lezen in Openbaring. Dat is symboliek, ja. Je hoeft het niet te... Oké, ga dan maar in onwetendheid en onzekerheid door het leven. Raak je zekerheid in je Bijbelse boodschap, maak kwijt, want daarna ga je toch aan alles twijfelen. Maar symboliek zegt, De vrouw bevalt van een mannelijke zoon, waren we net ook even. De zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En Satan en zijn engelen worden uit de hemel gekwakt. Ja, dat klinkt veel harder nog, hoor. Ja. Maar hartelijk dank voor deze illustrerende geluiden. Van de hoorspelkern is dat het. Maar goed, Satan en zijn engelen worden uit de hemel gegooid. Dat is makkelijk genoeg. Hij eruit en wij erin. Of andersom, wij erin. Want het is andersom. Wij erin en hij eruit. Want wereldheerschappij ligt vooralsnog in de praktijk bij de duivel en zijn personeel. Maar die is bestemd voor Christus en zijn personeel. En in de praktijk zal daarmee een begin gemaakt worden in de toekomst. Dan wordt dus de gemeente eerst opgenomen, logischerwijze, om in dienst te treden tot God en zijn troon. Niet maar tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. Bij die gelegenheid wordt de duivel die tot dan toe praktische heerschappij had over de wereld als zodanig uit de hemel gegooid. Dat is dus zijn vernedering. Hij wordt dan ook nedergeworpen. Heet dat in dezelfde openbaring 12, toch? Dus één gebeurtenis. Daarna staat er de vrouw vluchten in de woestijn. Waar zijn plaats heeft haar van God bereid. En als ze daar is, wordt ze daar tijden en een halve tijd onderhouden in de woestijn. Dan weet je precies hoe het is. Na de opname van de gemeente met de nederwerping van Satan ontstaat hier op aarde vrede. Daar zal die figuur wel achtersteken. Maitreya rijmt aardig op shalom trouwens. Maitreya betekent dat het een vriendelijke aardige man is. Maar vooruit. Ontstaat hier op aarde die vrede en prediken twee getuigen in Jeruzalem het evangelie. Gelovigen doen wat gelovigen altijd hebben moeten doen. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Of ga uit Egypte en ga naar de woestijn. Dat is wat ze doen. 3,5 jaar lang zijn er de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En zoals we hier al enige malen gelezen hebben, als het één keer het midden van de 70ste week van Daniël is en die gruwel der verwoesting gesteld wordt in de heilige plaats, dan staat er, ja, als je nou nog vluchten wil, ja, als je nou nog vluchten wilt, ben je te laat. Precies. Zoals het lied zegt, maar het was geloof ik apocrief deze versie. Maar dat doet er nou niet toe. Er staat met grote haast, omdat het niet het begin is van de vlucht, maar het eind van de mogelijkheid gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dus zegt openbaring daarna, ze vluchten naar de woestijn gedurende 3,5 jaar. En daarna wordt ze gevoed, bewaard in de woestijn eveneens. 3,5 jaar zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar hebben we dus eind oktober weer over aan deze plaats. Maar ik bedoel, die dingen schuif je naast, zet je naast elkaar, overeenkomende punten, en het schuift vanzelf in elkaar. En je komt niet meer op een vraag over wanneer wordt de gemeente opgenomen. Dat is makkelijk genoeg. Voor, hoe ruim ervoor, daar hebben we het een andere keer over, maar voor het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Ik verwacht ruim daarvoor trouwens, maar dat ga ik toch maar verder niet uitleggen. Maar het zal geen jaren schelen, denk ik. Maar voor de 70ste week van Daniël. God completeert zijn werk uit onze dagen. En daarna wordt het resultaat van het werk betrokken in zijn werk dat daarna volgt. En dat begint zodra die klok weer aangezet wordt, om zo te zeggen. En die 70ste week gaat lopen. Officieel, dat is de officiële Bijbelse variant daarvan. Moeilijker is je niet. En wat je daarna in openbaring nog hebt, waar we het volgende keer over zullen hebben, is dat inderdaad in dat de eerste hoofdstukken in openbaring zo zonder meer aansluiten bij de 70ste week van Daniël. Daarmee moet het toch verder gaan enzovoort. Maar in de latere hoofdstukken van Daniël wordt inderdaad die lijn voortgezet en wordt ook uiteengezet wat er in de dagen daarna nog zal gebeuren. Hetgeen dan zal moeten leiden tot de 1000 jaren. Een term trouwens exclusief uit openbaring 20. Dus het was nog niet af. Maar ik hoop dat voldoende tot u doordringt dat in essentie de profetieën in de Bijbel allen aan elkaar gekoppeld worden via die 70ste week van Daniël. Alles wat nog moet gebeuren is op een of andere wijze daaraan gerelateerd. De opname van de gemeente niet. De opnamegemeente gaat daar namelijk aan vooraf en is er dus überhaupt niet aan gerelateerd. Niet rechtstreeks. Hier op aarde begint de 70ste week officieel niet als de gemeente wordt opgenomen. Misschien is het wel zo, maar het staat nergens. Begint met het sluiten van een verbond tussen een vorst die komen zal en de Joodse stad of staat. En waarom staat er niet opname van de gemeente? Omdat die er niks mee te maken heeft. Dat is het verhaal. Zie? Wat er wel mee te maken heeft, is de nederwerping van Satan uit de hemel. Die hier de omstandigheden op aarde naar zijn hand zet, enzovoorts. En hoe het komt dat die ineens uit de hemel geworpen wordt, ja, dat is omdat de gemeente is opgenomen. Maar het is dus een indirecte samenhang en zeker geen directe. En er is ook geen direct antwoord op de traditionele vragen te geven. Goed, heeft er iemand nog een dringende vraag? Of bent u allemaal verstandig en gaat er eerst een poosje over nadenken? Dat moet je niet doen, je moet erover lezen. Lezen, lezen, lezen. Als het moeilijk is, maak je notities. Schrijf trefwoorden op. Woorden die je regelmatig tegenkomt in verschillende hoofdstukken, schrijf ze een keer op. Schrijf ze onder elkaar in de volgorde waarin ze staan. En doe dat met meerdere hoofdstukken. En kijk dan waar je dezelfde woorden hebt of dezelfde begrippen uit de verschillende hoofdstukken. Leg ze naast elkaar enzovoorts. Zo werkt het. En dat is niks bijzonders, dat is gewoon studie. Ook als het iets anders zou geweest zijn dan Bijbelstudie, zo werkt studie. Je verzamelt informatie en je legt het naast elkaar, je vergelijkt het met elkaar en je trekt er althans voorlopig conclusies uit. Enzovoorts. Met in alle bescheidenheid, dat ben ik ook echt. Maar niettemin, dat is de enige manier waarop het werkt. En als iets overduidelijk is, dan is het overduidelijk. Dan moet je ook de consequenties daaruit trekken. En de consequenties daarvan aanvaarden, uiteraard. Hè? Goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben redenen om u te danken voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg. We danken u dat wij mogen zien en ook ervaren dat waar wij inderdaad deze verschillende profetieën met elkaar vergelijken, dat daardoor ineens wij leren verstaan wat u van plan bent te gaan doen. Omdat we ook zien wat u gedaan hebt in het verleden. We danken u dat we daardoor ook de samenhang van uw woord mogen beleven. En mogen erkennen dat inderdaad heel de schrift door u is ingegeven. En nuttig is tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. We danken u daarom dat we ook vandaag weer hier mochten zijn. Ons mochten terugtrekken uit onze dagelijkse en actuele omstandigheden om ons bezig te houden met die woorden die reeds duizenden jaren oud zijn, maar die ons spreken over dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dat we dat in alle vrijheid kunnen doen en dat u ons oproept om dat te doen, omdat u weet en ons gezegd hebt dat wij daardoor zouden opgebouwd worden in het geloof. Daardoor zouden komen tot kennis van u. Daardoor ook zouden komen tot gemeenschap met de kracht van uw opstanding. En daardoor ook met verlangen zouden uitzien naar die heerlijkheid en erfenis die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat u ons niet gesteld hebt tot toorn. Maar dat integendeel u ons daar juist van verlost. En ons maakt tot vrije en krachtige dienstknechten van u, opdat wij mogen leven en kunnen leven tot eer van uw naam, kunnen wandelen in het licht, kunnen staan in de vrijheid en zelfs met autoriteit kunnen spreken, omdat u ons uw woord in het hart schrijft. Wij danken u daarom voor deze dag en bevelen ons bij u aan. Wilt u ons geven dat wat wij nodig hebben, die wijsheid wellicht die ons ontbreekt, opdat we u zouden kennen en zouden leren kennen de waarheid en meer nog de waarachtige. Amen.